We luisteren vanmorgen naar Jezus gebedsonderwijs. Dat is het thema voor de prediking. Jezus gebedsonderwijs. Hij leert ons allereerst bidden tot zijn Vader. Hij leert ons vervolgens bidden door zijn geest. En hij leert ons tenslotte bidden in zijn naam. Bidden tot zijn Vader, bidden door zijn geest en bidden in zijn naam. Ik denk dat u hetzelfde zou hebben gevraagd als de discipelen. Dat gevoel bekruip je ook wel eens als je iemand anders hoort bidden. Het zij een docent voor de klas, misschien wel je vader of opa in de kring van de familie of het gezin, een broeder in de consistorie, iemand anders die je goed kent. Dat je hoort in de gebeden de gaven van het gebed, die God in zijn voorzienigheid aan deze betreffende broeder of zuster heeft willen schenken. Dat je dan al luisterend je eigen gebed ernaast legt. Dat je denkt, wat steekt dat daar eigenlijk schril en oppervlakkig bij af. Nu is het gevaarlijk om alleen maar op de woorden en de klank af te luisteren. Als er één is die daar voortdurend voor waarschuwt, dan is dat de zaligmaker zelf wel. Maar dat wel dat diepe verlangen leeft in je hart om God te behagen met je gebed. Niet jezelf te bedoelen, maar God te verheerlijken. Juist daarom kan ik die vraag van de discipelen ook zo goed begrijpen. Al moeten ze nog veel leren onderweg door het leven. Dit is ook zo'n leermoment. Ze de zaligmaker horen bidden. En dan luistert hun gebed daarnaast leggen. Een vraag die tast naar het geheim van Jezus' gebed. Heere, leer ons bidden. Natuurlijk hadden ze leren bidden. Grote mannen als dat ze zijn, ze hadden als kleinkind al geleerd te bidden. Thuis in de opvoeding bij vader of moeder, zo ze die mochten hebben als kind. En dat geldt voor de meesten van ons ook. Het eerste gebedje dat je leert was van je moeder, van je vader of van je pleegouders. Gebogen over de wieg, naar je toegebogen bij de kinderstoel, kleine handjes leggend in hun handen, en dat je ging nazeggen wat zij jou voor zeiden. Heere, zegen deze spijzen. En misschien was het eerste woordje wel wat je goed uitsprak, het woordje amen. En dat is denk ik ook eigenlijk wel genoeg voor de rest van het leven. Beamen. Wat God belooft en wat hij eist. Het is een wonder trouwens dat de zaligmaker ook ingaat op die vraag. Dat betekent dat wij dus ook kunnen leren bidden zoals Jezus bidt. Hij wimpelt die vraag niet af en hij zegt niet tegen zijn discipelen, dat is mijn geheim. Dat is iets wat speelt tussen mij en mijn vader. Dat kan ik aan jullie niet delen. Omdat jullie, hoe goed bedoeld, ook uiteindelijk daarbuiten staan. Buiten die unieke en bijzondere relatie die ik heb met mijn vader. Hij bad als zoon tot zijn vader. En de discipelen moeten leren om te bidden als kinderen tot hun vader. Maar de Heer Jezus ziet daar geen belemmering in. Vrijmoedig gaat hij in op die vraag, formuleert de woorden ook voor de discipelen. Het eerste wat ze zal zijn opgevallen is de beknoptheid, de soberheid, de eenvoud van Jezus' gebed. Geen omhaal van woorden, geen bombastisch taalgebruik, geen oud-Hebreeuws of Aramees. Of om hem te vertalen naar de tijd van vandaag, geen 17e of 18e eeuws Hollands. Maar gewoon beknopte, heldere, duidelijke zinnen. Dat is dus niet het geheim van Jezus' gebed. Bijzondere woorden. Mooie uitdrukkingen. Prachtige formuleringen. Als ik dit zo lees, Dan bent u het met mij eens dat een kind dit kan bidden. En ik denk dat er onder ons verschillende kinderen zijn die aan tafel inderdaad dat gebed ook opzeggen. Het Onze Vader. Meebidden met je vader of met je moeder. Of misschien is het bij jou ook zo dat de kinderen dat ons de beurt mogen bidden aan het begin van de maaltijd. Laten we dat ook doen. Opdat ze van kinds af aan dit soort gebeden zich ook eigen mogen maken. Het zit hem dus niet in het niveau van het gebed van Jezus. Dat zijn bidden zo bijzonder maakt. Een kind kan met de zaligmaker meebidden. Omdat de zaligmaker gekomen is voor kinderen. Wat is het geheim dan wel van Jezus' gebed? Als het hem niet zit in de moeilijke woorden, prachtige uitdrukkingen. Het hem ook niet zit in het niveauverschil tussen een kind of een volwassene, maar het gebed van de zaligmaker dus blijkbaar zo laagdrempelig is dat zelfs een kind kan meebidden. Wel, dat maakt de zaligmaker na dit gebed dat hij aan zijn discipelen leert. Hier in Lucas staat de korte versie, in Matthäus, het slot van de bergreden, staat de volledige versie van het Onze Vader, zoals wij dat plachten te bidden en zoals dat ook aan het einde van deze dienst gebeden zal worden. Maar na dat gebed wat de zaligmaker heeft voorgezegd aan zijn discipelen, gaat hij in op het geheim van zijn gebedsleven. En eigenlijk komen er twee thema's bovendrijven, als ik het zo mag zeggen, waarin de zaligmaker zijn discipelen ook voorhoudt wat het verschil is tussen zijn gebed tot zijn vader en het verschil dat de discipelen merkten bij hunzelf, waardoor hun gebedsleven misschien op dat moment zo armoedig afstak tegenover de rijkdom, de teerheid van Jezus' gebed, wat ze hoorden. Ze hoorden hem bidden. Ze hoorden hem bidden. Anders konden ze deze vraag ook niet stellen. Even een kleine vraag tussendoor, gemeente. Die vraag komt niet uit de lucht vallen. Horen onze kinderen thuis u bidden? Als grootouder, als vader en als moeder, als oom of tante, horen ze u bidden? Van wie moeten ze het anders leren? Als ze het thuis niet leren. Van hun eigen vader en moeder. Niet alleen het formuliergebed zoals wij dat dan in onze tijd omschrijven, het Onze Vader, nee, ook het vrije gebed. Vanmorgen was uw gebed aan tafel toch ook anders dan gisterenmorgen. Gisteren was het zaterdag. Ik denk dat u vanmorgen aan het einde van de maaltijd ook gebeden heeft voor de dienst die voor u ligt. Voor de broeders die bevestigd worden. Voor de broeders die afscheid nemen. Dat hebben uw kinderen toch ook gehoord? Horen ze u bidden? Jezus' discipelen horen de zaligmaker bidden. En de zaligmaker gaat in zijn onderwijs in op het geheim van zijn gebed. Het eerste wat hij benadrukt is de gewilligheid. Waarmee de Heere wil horen. Die korte woorden die de zalig maken, het is eigenlijk een staccato, kort maar krachtig tegen zijn discipelen zegt, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Zulke korte zinnen dat er bij wijze van spreken geen kiertje ruimte is voor enige twijfel of aarzeling. De zaligmaker zegt dit. Over zijn eigen vader. Die hij van eeuwigheid kent. En daarom kan hij dat zo zeker zeggen. En met zoveel kracht ook zijn discipelen en vanmorgen u en mij voorhouden. Hij spreekt niet alleen met de bevoegdheid van zijn vader om dat zo ook neer te leggen in de kring van zijn discipelen. Hij spreekt uit eigen ervaring over zijn vader. Hij weet dat zijn vader niets liever wil dan de deur open doen. Dan zich te laten vinden. En dan te spreken tot hen die tot hem roepen. Dit zegt de zaligmaker. En daarom is het waar. Nadat hij de gewilligheid heeft uitgelegd, vertelt de Heer Jezus een korte gelijkenis. En hij blijft heel dicht ook bij het leven van de discipelen, de meeste van hen zijn vader. Getrouwd, denk alleen maar jongelui aan Petrus, wiens schoonmoeder ziek was, een van de eerste wonderen die de Heer Jezus heeft verricht, nadat hij zich in het openbaar ook ging voorstellen aan het volk Israël. Een van Jezus' eerste wonderen was binnen de familiekring van zijn discipelen. Het is een voorbeeld dat dus heel dicht bij het leven en bij het hart van deze grote mannen staat, het gezinsleven. En het is tegelijkertijd een absurd voorbeeld. Tenminste, zo klinkt het wel in de oren van deze discipelen. Als de zaligmaker hun een vader voorschildert, die precies het andere uiterste geeft dan waar zijn kind of kinderen om verlegen zijn. In plaats van brood, een steen. Een schorpioen. Een slang. En als je dat zo hoort bij jezelf, dan denk je, dit bestaat niet. Dit is onmogelijk en toch, ik denk dat dat ook nodig is vanmorgen. Toch moest ik in de voorbereiding voor deze preek denken aan die kinderen die wel zo'n vader hebben. Of hebben gehad. En die vanmorgen op een hele andere manier met ons zitten mee te luisteren. Die misschien al moeite hebben met het woord vader. Ik zou nou vanmorgen juist tegen u of tegen jou met klem ook willen zeggen. Spreek die gevoelens nu ook eens uit in de binnenkamer. Al durf je de Heere niet aan te spreken als jouw vader, om wat voor reden dan ook, daar kom ik straks nog op terug. Maar misschien ook wel tegen deze achtergrond. De Heer heeft zoveel andere namen waarop hij aangesproken kan en ook wil worden. En God weet ook van de pijn die je meedraagt. Misschien wel van kinds af aan. Als je denkt aan je eigen vader. Ook daar heeft de zaligmaker oog voor. En ook daar heeft de zaligmaker woorden voor. Ik hoop ook, ik weet het niet, maar als er vanmorgen zo'n vader in de kerk zit, dat je ook het veroordelende woord van de zaligmaker hoort. Je geeft je kind toch wel liefde. Dat is toch eigenlijk geen vraag. En veiligheid. En geborgenheid. Kun je anders nog bidden? Zaligmaker gebruikt het voorbeeld van een vader die niets liever wil dan zijn kinderen met zorg, liefde en aandacht omringen. Hij maakt dan die vergelijking tussen een aardse vader in de ene kant, daar zitten we in onze tekst van morgen, vers 13, en zijn hemelse vader aan de andere kant. En let u even op wat hij dan zegt van zo'n vader. Indien dan gij, hij zegt dat tegen de discipelen, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Die woorden, gij die boosheid, kunnen zo op het eerste gehoor nogal verwarring scheppen. Wat bedoelt de Heer Jezus met die uitdrukking? Weet hij dan toch iets vanuit het verleden van Petrus, wat te maken heeft met de situatie in zijn gezin, waardoor hij tegen Petrus, al noemt hij zijn naam niet, gij die boosheid, toch weet jij dan gelukkig voor je kinderen goede gaven te geven? Nee, de zaligmaker staat met twee benen op de grond. Hij weet vanuit zijn eigen familie Dat ook een vader met de beste bedoelingen en een vader die God vreest, en dat was Jozef toch of niet, ook gebreken heeft. Onvolkomenheden. Schaduwkant, zijn karakter. En zonde. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar dat moet ook een verzoeking zijn geweest voor de zaligmaker. Om zijn vader lief te hebben en gehoorzaam te zijn, ondanks de gebreken van Jozef. Om niet boos te worden als hij onredelijk wordt behandeld. Hoe gaat dat in een gezin? Jezus was de oudste van verschillende kinderen in het gezin van Jozef en Maria. Feilloos zag hij de fouten van zijn vader. Wat moet dat ook een verzoeking zijn geweest voor Jozef en Maria? Om een kind aan tafel te hebben die onvoorwaardelijk luistert. Altijd lief is. Dat klinkt mooi. Maar ik denk dat u binnen een week, net als ik, je mateloos zou irriteren aan dit kind. Die zonder dat hij dat bedoelt. Je onverbloemd zo'n spiegel voorhoudt. Klink door in die woorden. Gij die boos zijt, met alle goede bedoelingen, is ook een andere kant aan vaderschap en moederschap. Toch weet uw kinderen goede gaven te geven. En zo'n vader gebruikt de zaligmaker om zijn vader te gaan vergelijken. Wat is dat bijzonder, gemeente? Je hebt dat wel meer in die momenten in de schrift dat God zich vergelijkt met ons. Terwijl als je persoonlijk staat voor Gods aangezicht en ontdekt wordt aan jezelf, er helemaal geen punt van vergelijk is tussen hem en jou, of wel soms. Dat die kloof zo groot is. Die afstand zo oneindig. En dat juist hier bij dat tere onderwerp, het gebed, de zaligmaker een is-gelijkteken gaat plaatsen tussen een aardse vader aan de ene kant en een hemelse vader aan de andere kant. Op welke momenten plaatst hij dat is-gelijkteken? Nou, laten we maar kijken naar de tekst. Daar staat, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. U weet uw kinderen goede gaven te geven, zegt de zaligmaker. En daarmee beroept hij zich op de zorg en de verantwoordelijkheid die een vader of een moeder als vanzelfsprekend voor zijn kinderen heeft. Een vader die niet eerst antwoord gaat geven als die kinderen honger hebben. Maar die op gezette tijden op de dag ervoor zorgt dat er eten op tafel staat als dat mogelijk is. Een vader die niet zijn kinderen pas naar bed gaat brengen als zijn kinderen daarom vragen, maar die zorg heeft voor zijn kinderen omdat hij weet dat het goed is voor een kind om op tijd op bed te liggen. Een vader die zijn opvoeding niet laat leiden door de behoeften van het kind, maar laat leiden vanuit de gedachte wat is goed voor mijn kind. En dat is niet elke dag patat eten. Dat bedoelt de zaligmaker met die uitdrukking. U weet wat goed is voor uw kind. En daar plaatst de zaligmaker een is gelijkteken tussen. Zo weet God ook wat goed is voor u. Mag ik zo eens wat dingen noemen, gemeente, die de zaligmaker bedoelt met die uitdrukking over zijn vader. De vader weet wat goed is voor u. Dat kan dus heel anders zijn dan wat u goed vindt en waar u om vraagt in het gebed. In de eerste plaats wil de vader het goede geven met het oog op de omgang met hem. En dat is naast een nieuw hart een heilig leven. Ook in het dagelijks leven. In de tweede plaats weet de Vader wat goed is voor ons als het gaat om het dicht bij hem te kunnen leven. Daarmee kan de Vader soms iets heel anders geven dan waar wij op zitten te wachten. Bij de meeste kinderen van God gebruikt hun hemelse Vader het middel van het kruis, lijden, verdriet, gebrokenheid, ziekte, aanvechting, opdat hij door dat kruis zijn kind elke dag voor hem ziet verschijnen. Hij weet wat goed is voor je. En dat is goed. Elke dag buigen voor hem. Desnoods onder het gewicht van het kruis. Maar is het niet heel in het bijzonder, en bedoelt de Heer Jezus dat ook niet met die opmerking, zeker als we het gaan toespitsen zometeen in vers 13, de gave van het gebed. Dat de Vader weet als geen ander dat u die gave nodig hebt, wil u kind van God kunnen worden en ook kind van God door genade blijven. Dan is het gebed net zo onmisbaar als uw ademstocht op dit moment, als uw hartslag op dit moment. Dan moet je niet aan denken dat je hart vanmorgen in één keer stilstaat. Nou zo. Zo moet de Heer er vanmorgen niet aan denken dat er in het midden van de gemeente mensen, jongeren en kinderen zijn, die niet bidden. Dat betekent dat je niet leeft. Je maakt wel leven. Genoeg misschien. Maar in Gods oog ben je dood. Want jouw ziel ademt niet in God en uit God. Dat bedoelt de zaligmaker. De Heere weet wat goed voor je is. Daarom is de gave van het gebed. Er is nog iets wat opvalt en dan gaan we naar ons volgende punt. Namelijk dat de zaligmaker begint met onze Vader. En ik kan me voorstellen dat dat hier en daar ook aarzelingen oproept. Mag je dat zomaar bidden? Onze Vader. Het is immers niet vanzelfsprekend dat God je vader is. Het kan en mag je alleen maar zeggen als je wederom geboren bent, toch? Vanuit de geest der aanneming tot kinderen. Het Abba Vader uitspreken voor Gods aangezicht. En dat is ook een reden, misschien zijn ze onder ons er ook vanmorgen, die juist daarom moeite hebben met het onze Vader. Oh, in alle liefde wil ik u dan op twee dingen wijzen. Ik denk dat u de dingen verward vanmorgen. Inderdaad is het waar, en dat mag ook wel eens hardop gezegd worden in deze tijd, waar de vadernaam te pas en te onpas wordt gebruikt. Laten we daar heel voorzichtig en sober mee omgaan op de juiste wijze. Wil je voorbeelden daarvoor hebben? Ik kan dat alleen vanmorgen maar aanstippen vanwege de tijd. Kijk eens achter in je psalmboekje, naar de gebeden. Waar elk gebed bijna begonnen wordt met het aanroepen van God als vader. Maar wel tegen die achtergrond van ootmoed, eerbied, zondigheid van ons bestaan, vrijmacht van God. Maar er is ook iets anders aan de hand hier in Lucas 11. Aan wie leert Jezus dit gebed? Aan zijn discipelen, alle 12. Dus ook aan Judas. Mag ik het even omdrijven morgen? Kijkt u even met me mee naar dat gebed wat de zaligmaker ook aan Judas bidt en leert als hij hem aanspreekt. Dan zegt hij als die woorden klinken, vers 4, vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven een iegelijk die onschuldig is. En bid u even mee vanuit de positie van Judas en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Had Judas dit maar gebeden. Als u het met me eens bent dat wij hetzelfde kunnen doen als wat Judas deed. Meegenomen worden in die verzoeking. Buigen voor de boos. Dan zou ik het maar zeker gaan bidden. Het onze Vader die in de hemelen zijt. Leid mij niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boos. Zaligmaker wil in dit gebed ons bepalen bij het beeld wat hij heeft van God. De persoonlijke omgang van de zaligmaker spreekt hij tot God als Vader. Waarin hij aan de ene kant, en dat klinkt als eerste, de nabijheid van God tot in zijn hart trekt in de stilte van de binnenkamer. En juist door de omschrijving van die Vader die in de hemelen zijt, de almacht van God gebruikt als het fundament van zijn gebed. Ligt daar vanmorgen ook niet gebedsonderwijs voor u en voor mij? Met wat voor beeld van God bid ik tot God? Geloof ik dat hij erbij is? Ook al hoor ik hem op dat moment niet. Weet ik me ervan bewust dat hij als Vader het hele leven overziet? En ik als kind van moment tot moment en van situatie tot situatie leef. Roep ik het in mijn hart en in mijn gedachten als ik buig voor God, dat deze Vader weet wat ik nodig heb, ook wanneer ik niet krijg waar ik wel om vraag. En dank ik voor die gave waar ik niet om heb gevraagd, die soms ook pijn doen in mijn hart, omdat ik weet, dit is de gave van de Vader. Hij weet wat ik nodig heb. Klinkt heel eenvoudig, gemeente, maar de praktijk is zo weerbarstig, vindt u niet? Onze Vader die in de hemelen zijt. Deze Vader weet wat goed is voor mij. Dat heeft de zaligmaker ook op het oog. En dan zitten we in ons tweede punt van morgen. Laten we maar even kijken. Er mogen ook gebeden worden om de gave van de Heilige Geest. Het is opvallend trouwens dat in die andere geschiedenis die Matteüs verhaalt, Matteüs het alleen maar in het algemene laat. Uw Vader weet wat goed voor u is en zal u daarom ook goede gaven geven. Lucas noemt het heel concreet en daar kom ik straks ook op terug. Door het goede te omschrijven, ik lees het maar even, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven. Die hem daarom bidden. Het goede bij Matteüs is de Heilige Geest bij Lucas. En Lucas blijft daarmee ook veel dichter bij die vraag van de discipelen. Heere, leer ons bidden. Dit is het antwoord op die vraag. Leer ons bidden. De gave van de Heilige Geest. We hebben het tweede te pakken. Als we luisteren naar de tekst, het geheim van Jezus' gebedsleven aan het ontrafelen zijn. Dat eerste geheim was zijn beeld van God als Vader. Het tweede geheim is de gave van de Heilige Geest. Wat is dat, de gave van de Heilige Geest? Wel, het is nu toevallig dat Lucas dat heel concreet benoemt hier, de gave van de Heilige Geest. En het staat hier in dit gedeelte en in Lucas 11 niet op zichzelf. In onderscheid van de andere evangelisten is het Lucas die ook heel veel aandacht heeft voor de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dat begint al op het moment dat de zaligmaker gedoopt wordt in de Jordaan door Johannes de Doper. En Lucas beschrijft dat de hemel dan geopend wordt en de Heilige Geest in de gedaante van een duif afdaalt op de zaligmaker. Als symboliek, als beeld dat het God is die door zijn geest zijn zoon toerust. Begiftigd met de gaven die nodig zijn om straks te wonen, te werken, te prediken onder het volk, maar ook te bidden voor het volk. Vanaf dat moment, en niet in de kinderjaren of in de jongvolwassenheid van de zaligmaker, vanaf dat moment wordt er ook met regelmaat aandacht gevraagd voor het gebedsleven van de zaligmaker. Bad hij voor die tijd in de schaduw van het dagelijkse leven. Vanaf de doop door Johannes te dopen, staat zijn bed in het centrum van het volksleven. En neemt hij het volk ook mee in zijn gedachten en in zijn hart, wanneer hij de eenzaamheid zoekt om het aangezicht van zijn vader in het gebed te zien en met zijn vader te spreken. Het is ook de Heilige Geest, en dat is in het hoofdstuk daarna in Lucas 4, Lucas is de enige die dat belicht, die centraal staat in Jezus' preek. De eerste preek die hij houdt over de woorden uit Jesaja 61 vers 1. De Geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gesalfd heeft om te verkondigen. Wanneer Jezus hier dus in Lucas 11 vers 13 over de Heilige Geest gaat spreken in de kring van zijn discipelen, is dat niet voor het eerst. Maar bedoelt de zaligmaker dezelfde geest die rust op de zaligmaker? Die het hart vervult van de zaligmaker. Die de gebeden doortrekt van de zaligmaker. Die de gebeden opdraagt tot voor Gods troon. En ze legt in het hart van God de Vader. Die geest wil de Vader geven tot een ieder die daarom bidt. Mag ik dat zo even terloops aan u en aan mezelf vragen, gemeente? Bidden wij wel in dat besef om de Heilige Geest, dat we daarmee ook oog hebben, het is dezelfde geest die Jezus' hart vervuld heeft. Het is dezelfde geest die Jezus liefde gaf tot het gebed. Het is dezelfde geest die de zoon verbond met de vader. Het is dezelfde geest die het hart van de vader vervulde met vreugde en welbehagen toen zijn zoon verscheen voor hem en zijn hart uitstortte voor het aangezicht van de vader. Is dat misschien ook niet de reden, en ik blijf vanmorgen maar bij mezelf, waarom onze gebeden zo schraal, zo oppervlakkig zijn? Dat we zo weinig oog hebben voor de verbondenheid van de Heilige Geest met Christus, Gods Zoon aan de ene kant. En een zondaar die verlegen is om God aan de andere kant. Is het dan geen wonder, gemeente, dat de zaligmaker als het gaat om het geheim van zijn gebedsleven dit dus voorstelt. De Vader wilt u laten delen in dezelfde geest. Waarin ik als zoon van de Vader mag delen. Hij heeft daarvoor geen andere geest gereserveerd, omdat wij minder zijn. Hij heeft daarvoor geen andere geest gereserveerd, omdat wij zondig zijn en de Zoon van God niet. Nee, het is diezelfde geest die en in de Zoon en in Gods kinderen hen samen verbindt. Aan dezelfde God. Waarom is het die geest? Wel, Lucas legt dat ook uit. Aan het slot van dit eerste deel, Lucas 24, komt de evangelist daar weer op terug aan de hand van een van Jezus' uitspraken. En in Lucas 1 en 2 staat dat in één keer prominent, heel centraal in Lucas' werk. Namelijk dat het die geest is die door Christus wordt uitgestort op alle vlees. En dat het die geest is die juist ook de verlangen naar de vervulling van die belofte zo sterk laat klinken. in de kring van Jezus' discipelen. Dat het die geest is die ook hun harten vervult, zodat ze vol zijn van God en van zijn werk en van zijn woord. En daarom ook niets anders meer kunnen dan dat uitstallen onder de mens. Maar hebben wij die geest ook niet nodig? Persoonlijk, maar ook in het ambtelijke werk. Niet dat wij met onze gebeden bij God kunnen komen. Nee, deze Heilige Geest draait het om. In hem komt God tot in ons hart. Niet wij hoeven naar de hemel te bidden. In de Heilige Geest buigt de hemel zich voorover. Tot op de bodem van ons bestaan. Om alles op te luisteren wat ik soms zonder woorden in het gebedsleven in stilte neerleg voor God. Daarom is het diezelfde geest. Die afdaalde uit de hemel om te rusten op Jezus' schouders, daarbij de oevers van de Jordaan. Die de zaligmaker in het gebedsleven ook wilt laten afdalen vanuit het hemelhof. Om intrek te nemen in het krot van ons hart. Om het te doorwaaien, te verlevendigen, te vervullen met de adem van God. Er is nog een reden waarom de Heilige Geest juist door de zaligmaker hier wordt voorgesteld. Ik noem er maar een paar vanmorgen, gemeente, vanwege de tijd ook. Zonder daarin volledig te kunnen zijn. Het is die geest die ook naar God toe bidt. Die in het gebedsleven maar één doel voor ogen heeft. En dat is de eer en de verheerlijking van God. Wilt u een voorbeeld van zo'n gebed? Ik denk even aan het Lucas-evangelie. De zaligmaker die gelijkenis vertelt. Die ene man is vol van zichzelf en daarom begint hij ook met ik. Ik dank u. Die andere man is vol van God. Die begint zijn gebed met de woorden. O God, wees mij zondaar genadig. Dan hoor je de adem van de geest tussen de regels, tussen de woorden van dit eenvoudige gebed in doorklink. Het is de geest die in overeenstemming met de wil van God, zou Paulus laten zeggen, bid tot God. Is dat ook niet wat we nodig hebben in de binnenkamer? Dat juist daar het beoefend wordt om eens willend te worden met de weg die de Heere met u en met mij gaat in dit leven. Te buigen onder het kruis. Om te danken voor het kruis. Om verlegen te zijn om God. En om al biddend zoveel andere verlangens en gevoelens die wij zo makkelijk kunnen koesteren, los te laten. Omdat die in het licht van Gods heerlijkheid en eer verbleken en vervagen en niet zo heel veel meer voorstellen. Daar hebben we dus de geest voor nodig. Opdat God in ons leven komt en ons leven zich buigt en overeenstemt met de wil van God. Nog één punt voor de Heilige Geest. Is hij ook als geen ander thuis in het woord van God? En is dat ook niet de wisselwerking die de Heilige Geest op gang brengt in de binnenkamer? Namelijk dat ik in mijn gebedsleven eerst moet leren luisteren. Voordat ik ga bidden. Dat eerst die Bijbel open moet in de binnenkamer. Wat mag ik nou vragen? Hoe moet ik het nu vragen? Aan wie mag ik het vragen? En dat ik juist daarin ook de leiding van de Heilige Geest nodig heb. Zoals we dat vanmorgen zongen met Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw woord, uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Is dat ook niet de kracht van het gebed? Juist die eenvoudige woorden die de zaligmaker hier naar voren brengt. Hij put ze uit de schrift. Het voert te ver vanmorgen, gemeente, maar het Onze Vader is gecomponeerd vanuit de psalmen, vooral Psalm 145. Alsof de zaligmaker zegt, in de binnenkamer ben ik leerling van het woord. Om buiten de binnenkamer leraar te kunnen zijn van het volk. Er ligt ook een lijn naar het ambtelijke werk. Om in het midden van de gemeente met ambtelijk gezag te kunnen spreken, en dat is niet met de vuist op tafel, dat is alleen maar nazeggen vanuit het woord wat God voorzegt, zal ik kind in de binnenkamer moeten zijn. Anders heeft ons ambtelijk werk geen fundament. Is het een stukje godsdienst en meer ook niet. Is dat ook niet de verleiding in deze tijd? Juist voor ambtsdragers. Opgeslokt worden door alles wat hun aandacht vraagt. En daardoor bewust en onbewust de binnenkamer voorbij leven. Rennen van de ene afspraak naar de andere afspraak. Van de ene verplichting naar de andere verplichting. Zonder dat ze in die dag God gezien hebben in de eenzaamheid. Het laatste vanmorgen. Het is ook bidden in Jezus' naam. Wat we gehoord hebben, Vader, Geest, wordt ons verkondigd door de Zoon. En dat begint dan met het stukje aan het begin van Lucas 11. Laten we maar even kijken. Als die vraag gesteld wordt door de discipelen, Heere, leer ons bidden. Zij erkennen hem dus als hun meester. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dan komt daarop het antwoord, hij zei tot hen. Vers 5, hij zei tot hen. Vers 8, ik zeg ulieden. Vers 9, ik zeg ulieden. Zo'n toonaanslag, om het zomaar te kunnen zeggen, kun je alleen doen als je ook bevoegd bent om zo te spreken. Dit zeg ik, zegt de zaligmaker. Dat staat dus niet ter discussie. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dit zeg ik met gezag, met autoriteit, omdat ik spreek als zoon van de Vader. Waarom doet de zaligmaker dat zo stellig spreken? Wij zouden dat toch anders aanvliegen, gemeente, en tegen elkaar zeggen, nou ja, misschien is het goed als je het zo eens probeert, hè? Uiteindelijk probeer ik ook soms maar wat, we zijn alle twee tobbers. Maar met zoveel kracht en met zoveel zekerheid, ik zeg u. Dat komt niet alleen omdat de zaligmaker met gezag spreekt. Hij is daarvoor ook gezalfd door de Heilige Geest. Mag ik het vanmorgen eens heel eenvoudig zo zeggen? Dat komt omdat de zaligmaker ook vanuit ervaring spreekt. Hij spreekt met de ervaring van de Zoon van God. Die in die ruim 30 jaar dat hij onder ons loont, werkt, preekt en bidt. Zoveel gebedservaring heeft opgedaan in de stilte van de binnenkamer. Dat hij met die zekerheid spreekt tot zijn discipelen. Ik zeg u. Daarin is hij wel uniek, jazeker. Als kind bad hij tot zijn vader. Als jonge man bad hij tot zijn vader. Als zoon van Jozef en Maria bad hij tot zijn vader. Als prediker in Israël. Maar hij bad ook als één van ons tot zijn vader. Hij kent de aanvechting in de binnenkamer. Zie de verzoeking in de woestijn. Hij kent de druk, de jacht van het leven. Daarom was hij ook zo vaak vermoeid en zocht de eenzaamheid op. Hij kent de verzoeking van het alleen maar geven, 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 zonder opgeladen te kunnen worden in de stilte van de binnenkamer. Hij weet als geen ander wat het is, hoe belangrijk, hoe vitaal de kracht, de levensader van het gebed is. Als dat opdroogt, droogt zijn liefde tot zijn vader op. Er staat met eerbied gesproken alles stil. En daarom zegt hij, ik zeg u. Het is niet alleen het gezag. De zaligmaker wil ook zeggen, hiermee staat dus alles of valt alles. Met het gebed. Ik wil het afsluiten vanmorgen met een hele concrete toepassing. Als Jezus er nu zo overtuigd is dat het gebed onmisbaar is, en dat hij zonder gebed niet kan en niet wil leven, laten wij dan met die nood en met die noodzaak terugkeren naar onze huis. De binnenkamer opzoeken. Je moet wel durven vanmorgen om het beter te weten dan de zaligmaker. Hij zei vanmorgen ook tegen jou, ik zeg je, bid. Je zal gegeven worden. Maar laten we dat vanmorgen in onze binnenkamer ook aangrijpen als een pleitgrond. Als geen ander weet de zaligmaker hoe moeilijk het is om eenvoudig te bidden. Als geen ander weet de zaligmaker vanuit de aanvechting hoe onmogelijk het is in onszelf te bidden met een onvoorwaardelijk vertrouwen en overgave tot zijn vader. Hij kent die beproeving vanuit de Godverlatenheid. Toen kon hij ook geen vader meer zeggen. En bleef het bij mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij bad. Hij bleef doorbidden de duisternis door. Als hij dat weet, laten we dan ook zijn hulp inroepen in de binnenkamer. En het soms heel eenvoudig maar zeggen tegenover hem. Heere, leer mij bidden. Amen.